Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op maandag 10 augustus aan tafel hebben wij hier Romano Denneboom, die debuteert aan deze tafel. Doe je best, hè?
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Welkom.
Dankjewel.
Dennis Kalenburg is er en Henk van Stee. Romano, je bent spijkenisse van origine. Tegenwoordig in Blijdorp actief, woonachtig. Je hebt natuurlijk een heel rijk eredivisieverleden, rijk voetbalverleden gehad. Vraag het naar jouw hoogtepunt. Wat ga je dan zeggen?
Dat is toch mijn eerste wedstrijd betaald voetbal.
Met Heerenveen?
Heerenveen, Willem II uit. 3-2 verloren. Kwartiertje gespeeld. En lachend van het veld.
Waarom dan?
Ik had mijn doel bereikt. Ik wilde profvoetballer worden. En dat was echt een heel mooi moment. Ja,
met Heerenveen trouwens ook gewoon Champions League nog gespeeld, hè?
Dat tweede jaar hebben we Champions League gehaald. Dus geen voorronde, maar echt Champions League. Dus dat was, was een mooie start.
Over Champions League gesproken, Henk. Wat denk jij over een maandje of 13 vanaf nu? Excelsior Paris Saint-Germain?
Nou, kijk naar de stand van de handen. Dus het kan zomaar zo zijn. Nee, Excelsior doet geweldig.
Fantastisch, hè?
Ja, leuke wedstrijd gezien. En dat was terecht.
En we hebben een trotse oom aan tafel.
Ja, absoluut. David Garden.
Is, de spits.
Is mijn neefje. Hij heeft een hele mooie reis ook gehad. Hij is begonnen bij Sparta.
Hij is de zoon van jouw zus.
Ja. Dus altijd wel een beetje aan de zijlijn gestaan. En hij belde wel eens. En dan geef ik hem advies. Nog steeds wel. Maar ik bemoei me niet echt mee. Maar zijn reis is wel mooi.
Ja. En, eigenlijk is die reis nu pas begonnen. Min of meer. En dat scoort hij bij zijn debuut in de Eredivisie.
Ja, zeker. Nou, hij belde mij op de wedstrijddag dat hij zou gaan starten. Ik kon niet kijken in Leeuwarden. Ik zeg maar, ik zit voor de buis. Samen met mijn zoon gekeken en die werd echt emotioneel. En ik kreeg ook echt wel kippenvel. Super trots. Ja.
Nou, we gaan het uitgebreid natuurlijk straks ook over Excelsior hebben. Maar beginnen, Dennis, met de derby van gisteren. Een warm verlopen derby op het kasteel tussen Sparta en Feyenoord. Jij zegt zo. Paar liter verloren?
Wij zaten gelukkig op ons stukje in de schaduw. Maar ik kan me zo voorstellen dat op de tribune de mensen die in het zonnetje zaten al dachten van wat is het warm. En laat staan als je dan ook nog eens 90 minuten achter een bal aan moet rennen. Ja. Omdat je het dan wel even zwaar hebt.
Is Feyenoord ontsnapt?
In de slotfase denk ik wel. Dat Feyenoord het zichzelf wel moeilijk heeft gemaakt. En ze hadden het natuurlijk daarvoor al lang moeten beslissen. Met alle kansen die er waren had het al misschien bij rust zelfs al 4-0 moeten staan. Ja, dat gebeurt niet. Waardoor je dus in de slotfase achteruit gaat lopen en het jezelf nog heel moeilijk gaat maken.
Ja, en helemaal lastig en ingewikkeld en precair werd het in de allerlaatste seconde. Namelijk de afgekeurde goal van Zonneveld, de ingevallen spits bij Sparta. Hoe keken jullie naar dat moment, Henk?
Nou ja, allereerst natuurlijk zou het leuk geweest zijn dat het 1-1 had geworden. Maar ja, als je de beelden ziet, dan is het gewoon duw. Het is gewoon terecht dat hij afgekeurd is. Ja. Ook al zouden een aantal collega's vinden...
Ik wil
dat
zeggen, dat is een fris geluid erop zitten wat je in de rest van het land hoort.
Ja, oké, maar kom op, laten we eerlijk zijn. Dit was gewoon met twee handen duwen. En hoe hard hij geduwd heeft, ik heb niemand kunnen zien. Dus ja, ik vond het gewoon terecht dat hij afgekeurd is.
Ik ben het helemaal met Henk eens ook, hè. Want ik hoorde gisteren ook mensen inderdaad van... Ja, het was heel lichtjes, maar door dat duwtje, of die duw... Ja, komt Sint-Juste net dit stukje tekort, waardoor hij anders wel die bal zou koppen. Anders had hij nooit op doel kunnen koppen zonder veld. Dus ik was het ook voorkomen met de beslissing eens, hoor. Ik snap de frustratie trouwens bij Sparta ook wel. Maar als je het zeker nog een keer terugziet, dan is er volgens mij geen discussie over.
Ja, en die frustratie wordt dan gevoed, Romano, waarschijnlijk door het feit dat mensen zeggen... Ja, dit soort duwtjes gebeuren ongeveer 180 keer per wedstrijd.
Ja, maar dat ligt ook aan vaak ook welke scheidsrechter heb je op het veld staan. Nou, natuurlijk heb je nu met die VAR te maken. Vroeger zou dit gewoon een doelpunt zijn. Maar goed... Ja, wat Henk ook zegt, weet je, het is gewoon ook een duw. En ja, overtreding is overtreding. Ik had het zelf wel mooi gevonden, gelijkspelletje voor de competitie Rotterdam. Maar het was wel terecht.
Ja, overigens begreep ik wel dat Zonneveld werd niet in de gelegenheid gesteld om even een vraag te stellen aan de scheidsrechter. De scheidsrechter zei gelijk tegen hem, nee, jij gaat hier niet om redenen vragen, want dan krijg je gelijk geel.
Ja, stempeltje drukken.
Aanvoerder toch ook volgens mij alleen? Alleen de aanvoerder praat toch?
Ja.
En dan is het begin van het seizoen, dan willen ze wel even kort op de regels zitten. En over 4 speelrondes dan
mag iedereen
kan iedereen weer kletsen.
Henk, moet Zonneveld de eerste spits van Sparta worden? Of mag je zo'n vraag niet stellen na 1 wedstrijd?
Nou, ik zou liever willen dat Sparta een nieuwe spits gaat aanstellen. En hem achter de hand uit op spinshitten. Want als spinshitten doet hij dit keer geweldig.
Maar Torrison lijkt de eerste spits en die noem jij dan nu even niet.
Nee, maar ik vind hem niet de spits waarvan ik zeg van die gaat zorgen dat Sparta het linkerrijtje gaat spelen. Maar Sonneveld is wel een echte spin zitten die past bij Sparta. Dus als je dan moet starten, dan zou ik wel met Sonneveld starten in plaats van Thorissen.
Wat markeert er dan volgens jou aan Thorissen op dit moment?
Hij scoort nog niet. Nee. Trouwens, bij Sparta haast allemaal nu. Alleen Sonneveld die scoort toevallig de laatste kwartier, maar hij oogt wat spectaculairder dan...
Er gebeurt wat, hè?
Ja, ja, daarom. Dit is iets van dat ik denk van, hé, er komt wat. Maar nogmaals, als hij moet starten, is het ook wat stukken minder dan als pinch hit. En tegenwoordig tempo ligt toch een stuk hoger dan in mijn tijd. Dus je hebt wel een pinch hitter nodig voor het laatste 25 Precies.
En het verschil in die slotfase zit er ook in dat Feyenoord achteruit gaat lopen. En dat Sparta natuurlijk veel meer op de helft van Feyenoord ook terecht komt.
Ja, dat is een compliment voor Sparta. Zeker. Ik heb natuurlijk enorm genoten van de wedstrijd. Het eerste uur Feyenoord gewoon met een fantastisch middenveld. En het laatste Sparta niet opgeven, omdat ze gewoon prima verdedigden. Maar het laatste 10 minuten kwartiertje was het Sparta die toch wel de boventoon voerde op dat moment.
Even terug naar Thorisson. Hij krijgt natuurlijk ook nog echt een vrije kopkans die niet eens op doel gaat. Hoe zat jij naar hem te kijken?
Nou, ik vind een goede speler. Bij spitsen is het wel vaak zo, als hij deze goal had gemaakt of als hij een goal had gemaakt. En volgende week, weet je, dan komt er ook wat zelfvertrouwen. Zijn voorganger was natuurlijk een hele goede spits, Lauwersen. Daar kijken spelers ook naar. En als deze jongen gaat scoren, dan valt er ook wel echt wel iets van hem af. Maar hij moet er nog even inkomen. Op een gegeven moment de eerste helft. Het is natuurlijk best wel wild met links.
Ja.
Was best wel een kans. En hij viel ook.
Niet op doel, hè?
Nee, dus hij viel ook. Dus hij was helemaal uit balans. Nou goed, dat is ook een stukje ervaring. Rustig blijven. Maar ik denk dat hij wel wat goals voor Sparta gaat maken.
Ah, maar wat maakte Sparta zo vlak in die eerste helft, met name?
Ja, het is toch de eerste thuiswedstrijd. Denk nog wel wennen aan de samenstelling. Best wel wat jongens die weg zijn, ook in de kleedkamer die belangrijk waren. De Guzman, Clement. Dus ik denk dat het nog wel even wennen is aan elkaar. Nieuwe trainer, Meijer. Ja. Dus het is nog pas en meter.
Zo is het. Maar goed, Sparta deed het dus met name in die slotfase goed. Nadat Feyenoord een sterk eerste uur kende. En het daarna lastig kreeg op het kasteel.
Nou, het was natuurlijk niet wat we wilden. En zeker ook niet het wedstrijdbeeld. Als je natuurlijk de wedstrijd goed begint, dan hebben we de eerste helft een mooie goal maken, aantal goede kansen creëren om de 2-0 te maken. Dat doe je niet. Tweede helft beginnen we denk ik, de eerste 5 minuten is denk ik onze beste fase in de wedstrijd, waarbij we echt 300% kansen creëren, waardoor je de wedstrijd op slot kan gooien. Dat doe je niet, dat laten we na, waardoor je ook op het einde weer in de fases komt waarbij die, ja, dat het 50-50 is natuurlijk, en zeker met het directe spel van Sparta, met de wissels die ze ook maakten. En het brengen natuurlijk van Sonderveld, wat natuurlijk een targetman is die heel goed kan koppen. Ik vond ons wel in die fase wel heel goed verdedigen. We hebben natuurlijk heel veel ballen weg kunnen koppen. En zeker ook met die afgekeurde goal zitten we er toch goed bij hem. En dat is misschien wel een groot compliment voor de jongens. De manier waarop, zeker het laatste 20 minuten, dat had voorkomen kunnen worden. Maar dat is voor ons ook weer een leermoment voor de volgende wedstrijd. Maar het is altijd lekkerder om met 3 punten weg te gaan in plaats van puntverlies al zo vroeg in het seizoen.
Ja, Dennis, zat het moeizame in die slotfase ook een beetje in fitheid bij Feyenoord?
Nou, dat leek het wel, hè, inderdaad. Het was natuurlijk sowieso warm en Feyenoord speelt best wel met hoge intensiteit. Ik vond het ook knap dat Zegiel bijvoorbeeld in de laatste minuten ook nog steeds maar heen en weer bleef gaan. Want die heeft ook echt ontzettend veel werk verzet. Ja, en ik vond ook dat de wissels bij Sparta voor flink wat gevaar zorgden. Terwijl aan de kant van Feyenoord, daar werd het er niet beter van met de
Je
wissels.
Je zou andersom verwachten, hè?
Ja.
Maar Sparta werd beter na de wissels en Feyenoord een beetje minder.
Ja, dat vond ik wel. Maar ja, ik vond trouwens heel de wedstrijd. Het is net wat ik zei, ik vond Feyenoord verdedigend goed staan. Het middenveld was gewoon... Ik zat te genieten. Ik denk, jongens als Reed en Sigio, ik denk dat gaan spelers worden voor het Nederlands elftal. Direct.
Maar hij heet Reed, maar Reed had wel een flinke plaaggeest, had ik het gevoel.
Ja, maar oké, maar hij had de potentie. Maar ik vond Feyenoord verdediging op het middenveld geweldig staan. Maar ik vond Feyenoord de gehele wedstrijd voorin heel matig. Alle drie de spitsen, zowel links, rechts, maar ook Ueda, die haalden niet het niveau wat ze konden halen. En dat was namelijk het probleem, denk ik, wel van Feyenoord.
Ja, even over zeer geprezen middenveld nu bij Feyenoord. Eén van hen... Jij voorspelde dat al vrijdag aan deze tafel. Is de aanvoerder geworden, Luciano Valente? Ja. Want die voldoet aan alle competenties?
Ja, nou ja, als je ook in de voorbereiding zag je ook in de oefenwedstrijden, neem de laatste tegen Atalanta, als er druk gezet werd, was hij degene die dat initieerde. Hij praat veel, is natuurlijk een goede voetballer. En als je dat allemaal bij elkaar optelt en hij komt ook nog eens voor de camera en hij komt ook nog eens goed uit zijn woorden. Ja, als hij dat bij ons al doet, weet je dat dat in zo'n kleedkamer met die gasten misschien nog wel beter gaat. Ja, vind ik dit echt een hele logische keuze. Dus niet iemand waarvan je nu zegt, die gaat binnen nu en 3 weken nog vertrekken bij Feyenoord. Ja, het was voor mij echt ABC om hem te kiezen. Ja.
Beste keuze, Romano.
Ja, zeker. Ik vind dat hij sowieso heel snel is gegaan van Groningen. Hoe hij zich in het elftal heeft gespeeld. Nou, volgens mij heeft hij ook best wel een tijdje blessure gehad. Debuut gemaakt Nederlandse elftal. En ik denk inderdaad dat hij een hele goede aanvoerder is. En dat hij nu nog meer...
Je denkt niet dat het ook een soort van kleine last kan zijn? Hè? Want uiteindelijk is hij pas een jaar Feyenoorder.
Ja, dat wel. Maar ik heb afgelopen jaar ben ik vaak naar Feyenoord gaan kijken in het stadion. En het is wel iemand echt die geen kuipvrees heeft. Nee. Hij eist die ballen op. En ik denk dat dit voor hem juist heel goed is.
Nou, hij vindt het ook lekker, die extra druk. Hij zegt, ja. Daar ga ik gewoon wel lekker op.
Ja, goede speler. Ja.
De nieuwe aanvoerder. Hij was ook meteen matchwinner gisteren tijdens die seizoensopening. Maar het dragen van die band, dat doet Valente wel degelijk iets.
Ik moet wel even zeggen, wel kippenvel hoor. Ik bedoel, het is toch wel heel bijzonder. Kijk, toen ik naar Feyenoord ging, was het al heel bijzonder. Dat je in één jaar tijd captain nu bent van Feyenoord is gewoon een droom. Ik bedoel, ik heb er nooit echt over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Dus op het moment dat je hoort dat ze je als captain willen en dat je erover moet gaan nadenken als je daar eventueel voor open staat, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk ook geen moment over getwijfeld. Omdat die band maakt mij niet een andere persoon. Vanaf de buitenkant zou het misschien wel. Zouden mensen denken van oké, ja, nu heeft hij nog een grote verantwoordelijkheid. Maar zo voel ik dat niet helemaal.
Nou, kijk, je moet er gewoon natuurlijk blijven. Ik was ook een aanvoerder die ook natuurlijk overkwam. Ik weet ook niet anders dan ik was, ook al had ik de band om. En dat is denk ik het allerbeste advies wat ik hem kan geven. Gewoon zichzelf blijven en in die ondersteuning naar de groep zijn stappen maken. Dus daar ben ik van overtuigd dat hij dat gaat doen.
Ja, Henk, waarom is dat middenveld van Feyenoord op dit moment dan de sterkste linie? Waarom marcheert dat zo met Valente op 10, Segiel op 8 en Van Houten als controleur?
Ja, laat ik even opstellen dat Van Houten een uitstekende aankoopkind van Feyenoord. Die zorgt toch wel voor een bepaalde balans, maar ook mentaal. Maar bijna Sergio, de diepte die hij kan maken, het loopvermogen, hij maakt zich tegenstander, die loopt hij kapot. En die is zo moeilijk te verdedigen, maar hij heeft ook stappen gemaakt. Hij speelt direct, hij is overal aanwezig. En in de combinatie met Valente, vind ik het geweldig. En vergeet niet het doorkomen aan de rechterkant ook van Riet.
Van Riet, die er overheen vliegt.
Het is heel moeilijk te verdedigen.
Ja. Maar in het geval van Segiel is dit dan het bewijs dat een halfjaartje Sparta, een jaar FC Utrecht, meters maken in de Eredivisie.
Ja, absoluut.
Dat kan je dus heel erg goed doen.
Kijk, wij verwachten dat spelers al met 19, 20 jaar er allemaal staan. Maar zo werkt dat niet, zeker niet bij een topclub als Feyenoord. Ja, dan heb je gewoon wat meer ervaring nodig.
Ja.
En dit is niet de Segiel van een aantal jaar geleden toen hij zijn debuut maakte bij Groningen. Ja.
Maar die met overbal,
Feyenoord. Ja. Tuurlijk, je ziet nu dat hij zoveel zelfvertrouwen, hij weet wat hij moet doen. Misschien zou hij zelf zijn krachten iets kunnen verdelen. Want ja, als je zometeen de topwedstrijden speelt in de Champions League of tegen de andere topploeg in Nederland. Ja, dan kan je niet die terugval krijgen die de laatste 20 minuten. Maar nogmaals, dat kan ook de warmte zijn geweest. Ja, bij Utrecht kon hij dat wel 90 minuten volhouden.
En dan Dennis, dan verschijnt hij na afloop voor de camera bij de collega's. En dan krijg je niet het gevoel dat nou echt per se vaststaat dat hij over een maand nog Feyenoorder is.
Ja, de vraag, er werd inderdaad, hij zegt ik ben blij op dit moment bij Feyenoord, maar wat er omheen gebeurt is aan mijn zaakwaarnemers. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, want het is gewoon aan Feyenoord. Als Feyenoord zegt je gaat niet weg, dan blijft hij gewoon bij Feyenoord. Zo simpel is het.
Tenzij er natuurlijk een enorme...
Tenzij er een vrachtwagen met geld de straat binnenrijdt, dan wordt het misschien een ander verhaal. Maar ja, zeker met hem erbij, denk ik dat het gewoon voor Feyenoord wel... dat Feyenoord daardoor gewoon wel beter gaat voetballen.
Ja, maar het is ook voor de jongen zelf natuurlijk. Ook veel beter eerlijk gesteld, kijk... Ik vind persoonlijk, maar dat hij een potentiële speler is voor het Nederlands elftal. Ja, laat hij nu maar eerst een jaartje Champions League spelen. Aansluiten bij het Nederlands elftal als het mee zit. En daarna die stap maken. Dan kom je als een grote jongen binnen bij andere clubs. Als hij nu naar Frankrijk zou gaan.
Lille wordt genoemd, ja.
Ja, met alle respect. Dat zou zonde zijn, dan kies je alleen maar voor het geld. Hij mag gewoon lekker een jaartje bij Feyenoord blijven spelen.
Komen die grotere klus van zo, dan wordt het niet Lyon, maar wordt het...
Precies, is iedereen gelukkig.
Ja. Maar je had het over vlieguren. Nou, hij heeft het eigenlijk heel goed gedaan bij Utrecht. Volgens mij 8, 9 goals gemaakt.
9 goals, 7 assists.
Ja, toch? Ja. Nu komt hij bij Feyenoord. Nou, ik zag dat rug nummer 8 heeft hij volgens mij. Dus ik denk inderdaad gewoon even een goed jaar draaien bij Feyenoord. Vertrouwen krijgen, ook nieuwe trainer. En dan kan hij inderdaad een stap maken.
Als dat hij gisteren ook wel 3 goals had moeten maken, ja. Op niveau. Ja. Nu praat niemand erover, ja. Maar kijk, Sim Stijn, ja, die wordt op een andere manier afgerekend. Ja. Maar je wordt op een gegeven moment wel afgerekend over je
score. Ja, maar die zelfreflectie had hij in datzelfde gesprek wel. Hij zei ook van, ja, ik had inderdaad wel een paar moeten maken. Absoluut. Gisteren, ZGL. Even nog luisteren naar de aanvoerder over zijn maatje op het middenveld.
Giva is een fantastische speler. Ik ben heel blij dat hij bij ons is. We zijn heel veel met elkaar bezig op trainingen, waar we de bal van elkaar willen verwachten, combinatiespel. En ook, ik denk, de assist die hij geeft, heel veel zouden hem voorlangs geven en hij trekt hem terug. En dat is ook iets waar we het veel over hebben gehad. Dus nee, die klik is goed en uiteindelijk moeten wij daar ook heel bepalend in gaan zijn voor Feyenoord. En ja, dat komt wel goed.
Ja, maar het gaat over dat Sergio misschien wat meer moet gaan scoren, die Valente. Die moet natuurlijk echt een paar kunnen gaan maken dit seizoen, toch? Ja. Op deze positie.
Ja, maar dat gaat hij ook wel doen. Hij heeft een goede trap, goede steekpas ook. Ik denk dat het een heel bijzonder goed seizoen voor hem gaat worden. Zeker. Ja. Alleen bijvoorbeeld Stijn, dat helemaal geen rol. Weet je, vind ik echt een hele goede speler. Bij Twente ook, begin van Feyenoord, nou, aanvoerder geweest. Ik ben wel benieuwd wat er met hem gaat gebeuren.
Nou, probeer eens een voorzichtige inschatting te maken.
Nou ja,
zou het zo kunnen zijn, Romano, dat hij nu misschien ook wel op basis van gisteren en natuurlijk op basis van de voorbereiding richting die leiding gaat en zegt, jongens, ja, maar ja, het is, zo wil ik het niet hebben. Dit is niet mijn toekomst.
Nou, het is ook, hij is topscorer van Nederland geweest. Ja. Ervaren jongen ook. Dus ik denk dat voor hem wel goed is dat hij gaat spelen. En zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat hij bij Feyenoord gaat spelen. Dus ja, ik denk dat het beter is voor hem om te vertrekken.
Onderschrijf jij dat, meneer de oud-technisch directeur?
Ja. Kijk, die jongen moest natuurlijk afgelopen jaar ook nog niet het laatste half jaar niet gespeeld. Dus ja, kijk,
de jongen die
moet spelen. Misschien zou die verhuurd moeten worden en dan weer teruggehaald worden. Maar hij moet gaan spelen. En, kijk, er was toen ter sprake van dat Valente een beetje vanaf de linkerkant ook zou kunnen spelen. En Sim Stijn daarachter. Ja. Kan nog steeds dadelijk met die hele grote wedstrijden. Ja, maar het is nog te vroeg. Ik zou nog wel even wachten tot de winterstop wat er gaat gebeuren.
Oké. Jij denkt, Dennis, ook niet dat er nu op korte termijn wat zal gebeuren rondom Stijn?
Nou, nee, wat Henk ook zegt. Als je nu net vanaf februari volgens mij geopereerd bent geweest aan je knie. Ja. En je juist nu weer terug moet komen en nu even pas op de plaats maakt. Denk ik ook niet dat
maar
nu
heeft hij daar speelt. Gebeld voor?
Ja, dat is de vraag. Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Ja, aan de andere kant.
Ik had niet het idee dat hij een leuke middag gisteren had op
het
kasteel.
Nee, dat is ook zo. Maar ja, en ik ben het ook eens. Hij moet natuurlijk wel spelen. En fijn, het gaat natuurlijk ook heel veel wedstrijden spelen. En er gaat ongetwijfeld daar nog wel wat gebeuren. Dus,
Henk, hoe kijk jij naar de nieuwe, ik zal maar zeggen, Sparta-signatuur? Met Santos op links, Mito op 10, Jong op 6.
Ja,
Terro op rechts.
Ik moet zeggen, ik heb genoten van Sparta gisteren, wat ik al zei, van de verdediging. Op zich, mm-hmm. Ja, die hebben het prima
Schuren,
gedaan.
Schuren, Martens Indy.
Maar ik vond het op het middenveld, die werden gewoon overklast door Feyenoord. En voorin vind ik dat ze te weinig hebben. Alleen Santos vind ik een openbaring, maar dat vond ik verleden jaar al.
Nou, snap je de keuze om hem nu aan de linkerkant te zetten in plaats van kijk, op het middenveld?
Nogmaals, normaal gesproken, en daarvoor hebben ze al gereageerd met het aantrekken van Verschuren, die een dure aankoop is. Maar ook Kruijsen een dure aankoop is.
Wacht, Verschuren heeft een tonnetje of 8 gekost?
Ja, plus minus, denk ik.
Ja, wat dat vind jij duur?
Voor Sparta begrippen is het een van de duurste verdedigers die ze binnen hebben gehaald. En die hebben ze voorgesorteerd op het feit dat Jong en Mito zouden vertrekken. Ja, dat is nu op dit moment weinig kunnen doen op de transfermarkt. Ja, dat betekent gewoon dat nu Jong op het middenveld staat en Mito vanaf op 10 ging spelen. Dat je dan, gaan ze daar wel verkocht worden op die posities.
Hoe komt het sowieso dat Sparta zo'n moeizaam verkoopt? Deze twee zijn inderdaad nog steeds niet weg. Laurens de Kitolano, ook niet verkocht.
Ja, dat is niet aan mij. Daar is een technisch directeur voor. Of Sparta zit te hoog in de boom met het vragen van een bepaald transferbedrag. Ja. In mijn periode dan kon je spelers voor maximaal 2-3 miljoen verkopen. Ja. En alleen Maduka hebben we toen voor 5 miljoen verkocht.
Kooi, hè?
Ja. En maar kijk, het hangt ook vaak af van de stand van de ranglijst. Dat klinkt heel gek. Clubs als Groningen en Heerenveen, die kunnen wel spelers van 7, 8, 9 miljoen verkopen. En Sparta stond toch altijd een beetje onderaan in de Eredivisie of in de middenmoot. Ja, misschien hadden ze Laurensen toen die dat ook maar voor 3 of 4 miljoen moeten verkopen. Ja, soms moet je afwegen van wat is de marktwaarde van hem. Ik vond Jong, vind ik een prima speler. Maar 5, 6 miljoen vind ik een hoop geld voor een speler, voor Jong.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, wel een groot talent. Net als Santos trouwens, Romano.
Ja, zeker.
Ik zei net al, echt wel een plaaggeestje was die, hè, voor Reed.
Ja, zeker. Ja, het was een hele goede, behendige speler. Snelheid ook.
Dus ook gaat... op deze positie dus?
Zeker. Dus dat gaat er wel een van de smaakmakers ook worden dit seizoen. En vol druk erop. En bal afpakken. Dus goede acties.
Fijne voetballer.
Ja, zeker.
Waarin moet Sparta zich verder versterken wat jou betreft?
Nou ja, wat gaat verdedigend eigenlijk niet. Want als ze blijven, dan hebben ze verdedigend alles staan. Want Jong die moet eigenlijk een positie naar achteren. Dat heeft hij natuurlijk uitstekend gedaan. Maar Sparta moet zich gewoon... in ieder geval denk ik dat er toch een andere keeper bij moet komen. Mm-hmm. Ja, want ze hebben nu een hele jonge keeper erachter van 20. Ja, prima speler, Lindhout. Maar voorin, ik vind dat ze voorin te weinig hebben. Scorend vermogen. Je hebt natuurlijk twee linker spitsen. Ja, dat stond als prima. Maar die andere moet je nog maar even afwachten. Ideo. En aan de rechterkant...
Viel wel leuk in, die Ideo gisteren.
Ja, maar het gaat om het rendement. Je moet kijken naar het scorend vermogen van bepaalde spelers. Kijk, Berger, die hebben ze binnengehaald. Het is een hele dure aankoop geweest.
Van Berger,
Van Berger, van 20 miljoen euro voor het betaald. En nou hebben ze Terro. Maar je moet op een gegeven moment wel spelers hebben die scoren. En ik maak me een beetje zorgen bij Sparta van... Gaat Sparta er wel 40, 45 maken dit seizoen? Met deze jongens, met deze groep. Want uiteindelijk moet je scorend vermogen hebben. Je moet spelers hebben waarvan je zeker... Die gaan er zeker 10, 15 maken. En Laurens was wel zo spits, eerlijk is eerlijk. Die de afgelopen jaren wel gerenteerd is.
Ja. Ik zou Mario Engels halen. Oud-Spartaan. Vind ik een hele goede speler.
Ja. Ja.
Dus een ervaren jongen die goals kan maken.
Ja. Zomaar een optie. In de eerste divisie op te pikken bij Heracles toch nog steeds?
Die verklap ik even zomaar.
ja. Dat kost ook niks?
De tip van Romano.
Hij heeft doorlopend contract, maar hij mocht weg. Ja. Omdat hij te duur was
voor de begroting voor
Heracles.
Maar of wil hij zelf nog in Nederland blijven of wil hij stap naar het buitenland? Dat weet je niet. Maar ik vind dat een hele goede spits.
Het gekke bij die Engels altijd was, hij kan goed doelpunten maken. Ja. Alleen bij Sparta deed hij niet zo
vaak. Nee, bij Sparta niet. Nee, maar als je kijkt naar Heracles, heeft hij echt een hele goede periode gehad.
Hij heeft de laatste half jaar geblesseerd geweest. Ik heb hem zelf gehaald toen die tijd uit Duitsland. En hij was het leuke is, hij was bij Sparta werd de publiekslieveling. En ook bij Heracles de publiekslieveling.
Ja.
Dus jongen met enorme ervaring. Kan dan gewoon overal voorin lopen. Maar Sparta zal zo'n jongen niet meer teruggaan.
Nee.
Maar goed, oké, scorend vermogen, dat moet dus snel bij Sparta
Sparta die moet scorend vermogen binnen gaan halen.
Ja. Maar geldt dat ook niet een beetje voor Feyenoord, Dennis? Moet Feyenoord de spits halen? Want, even weer recapituleren.
Ja.
Ueda?
Concrete interesse vanuit Turkije. Fenerbahçe heeft zich gemeld om hem uiteindelijk die kant op te halen. Het is alleen de vraag, wat wil Ueda dan ook zelf? Hè? Want ja, heeft hij wel eens aangegeven, liever naar de Premier League. Dus is het dan toch dat hij denkt, van, nou, ga ik daarop wachten of kies ik nu... voor een misschien wel groot contract bij Fenerbahçe, waar Dirk Kuyt natuurlijk ook een rol nu speelt. Met daarachter Nacho Ferri, die gehaald is, waar ook best wel wat voor betaald is.
Wat voor indruk maakte die?
Nou ja, op basis van deze invalbeurt geen gelukkige natuurlijk. Daarin vond ik, hij liep vooral ook te beuken een aantal keer met Martin Zindi. Die waren niet echt vrienden aan het worden wat dat betreft. Dat hoeft natuurlijk ook niet, maar ja, ik vond het vooral heel ongelukkig. Hè. Bal over een korte afstand die niet aankomen, matig in de passing. Gewoon een hele ongelukkige invalbeurt. En je kunt zo'n jongen niet na één wedstrijd al gelijk afschrijven. Maar op basis hiervan denk ik wel dat als Ueda weggaat... dat je wel moet gaan kijken van moet daar dan niet iets bij met Van Persie... die bijvoorbeeld ook nog in de spits zou kunnen spelen. Maar dan heb je wel twee echt hele jonge gasten voor die positie. Ja, je gaat ook de Champions League in.
Ja. Hoe staat jullie naar Ferri te kijken? Want je gaat er toch even voor zitten, hè? Er is een hoop geld voor betaald. Belangrijke positie.
Ja, eigenlijk hetzelfde ook wel. Weet je? Maar zo'n jongen weet ook dat hij nieuw is, dat er veel verwacht wordt... en dat kan in het begin, als je dus nieuw bent, best wel wat druk geven. Maar jongens moeten vrij worden. En,
bij de vorige spits van Feyenoord ook gezien, hè? Bij Ueda, bij Jiménez. Die hebben ook even
nodig. Je hebt tijd nodig. En zeker straks in die Kuip. Weet je, nou, als je gaat aanjagen en je maakt een goal, dan kan je zomaar in één keer publiekslieveling worden. Maar hij had geen lekkere info.
Nee, en een andere spits die zat dan niet meer bij de selectie, Tengstedt.
Ja.
Overigens, er zaten Ermin niet bij de selectie. Ahmed Hodžić niet, Ivanovic niet.
Ja,
er zijn allemaal spelers die richting de uitgang aan het gaan zijn.
Van Ahmed Hodžić, die heeft wel getraind, maar daar was de lezing dat hij ziek was geweest. Dus dat hij daardoor niet fit was. Rond Tengstedt is wel wat beweging rond de clubs, maar dat is nog niet concreet. En dan was de andere die je noemt, Ivanovic, die zat niet bij de selectie. Ja, dat begint toch wel een beetje ook treurig te worden. Er is ook een jongen waar veel geld voor is betaald, die dus ook een flink salaris automatisch daardoor ook verdient bij Feyenoord. Ja, niet gespeeld, vorig seizoen verhuurd geweest, ook geen lekkere verhuurbeurt gehad. Ja, dan is ook de vraag, met nog een contract dat nog 2 jaar doorloopt, gaat hij dan genoegen nemen met ergens anders spelen en misschien wel flink minder, omdat hij dus minder heeft gespeeld? Of denkt hij van, ja, ik moet ook aan de toekomst denken, ik heb nu een grote contract bij Feyenoord, ik blijf hier nog 2 jaar zitten waar ik niet ga spelen.
Dat is wel lang, hè?
Ja. Is zeker lang. Ja. Ja, maar als je niet hebt gespeeld, komt het ook niet AC Milan voor je.
Nee, daar heb je gelijk in. Ja, het is echt overwegen. Ja.
En Borges, die is inmiddels ook ingehaald door Zinhagel, hè, in de pickorder, zo lijkt het.
Ja, die gaat dan een beetje demonstratief, en dat hebben we wel eens eerder gezien, ook aan de zijlijn op een bal zitten. En dat ziet er dan, dat heeft wel, ja, heeft ook wel iets treurigs, vind ik dan wel. Ook een jongen waar serieus geld voor is betaald, hè, die op allebei de flanken zelfs kan spelen. Ja, en dan moet er gewisseld worden voor een aanval. Dan komt Zinhagel erin, die ook niet echt een geweldige invalbeurt kende. Hele, hele jonge jongen, echt potentie voor de toekomst, absoluut. Maar het is natuurlijk wel gek dat je een hele dure jongen daarvoor op de bank laat zitten.
Ja, goed. Jongens, we ronden de derby langzaam af. Was wel weer lekker derbygevoel. Hè? Die fraaie spandoeken die we vooraf zagen aan beide kanten. Was echt weer heel fraai gedaan. En zelfs de trainer van Sparta, Meijer, die de Sparta-mars uit zijn hoofd had geleerd. En dan krijg je toch een plusje achter je naam, toch?
Ja, ja.
Belangrijk.
Ja,
het puntenscoren.
Sollicitatiegesprek. Het is toch gewoon, hè? Dat is toch een sollicitatie.
Nee, maar het was leuk dat het gewoon een wedstrijd bleef. Omdat Feyenoord het niet afmaakte. Ja, en daarom was het ook een hele leuke derby. Beter dan die jaar ervoor.
Ja, maar goed, toen stond Sparta natuurlijk ook met 10 man.
Precies, dat was eigenlijk gewoon een hele saaie derby. Maar dit was gewoon een leuke derby.
Zeker. Nou, lekker dat het weer begonnen is. We gaan door naar de koploper, Henk. Ja, zo vaak kunnen we dat niet zeggen in dit programma. Dus dat doen we dat een keer als Excelsior bovenaan staat in de Eredivisie.
Vrijdag kan je het weer zeggen, hoor.
Ik had vrijdag weer zeggen, 4-0 overwinning bij Cambuur. 3-0 al bij rust. Ja. Waanzinnig knap, hè?
Ja, maar zal dat ook... Zeg maar,
of is het helemaal niet zo waanzinnig?
Uitstekende voorbereiding gehad. Maar luister, het is Excelsior is Excelsior, met een lage begroting. Juiste spelers, ze hebben een prima technisch directeur aangesteld, vind ik. Ja. En een trainingsstaf die gewoon uitgebalanceerd is met Thomas van Haar, met Breuer, het ervaren rotte. En dan Den El als een jonge hond die andere kwaliteiten heeft. Dus ik vind het uitstekend voor elkaar bij Excelsior.
En Romano, laten we eerlijk zijn, je hebt die wedstrijd natuurlijk zitten kijken, want je ging goed kijken hoe doet men Nevert. Ja. Die uitslag had gewoon de grote kunnen zijn. Ook
ja, nou ja, de laatste goal werd afgekeurd. Was het net buitenspel.
Cambuur. Silva Timas.
Ja, Cambuur komt net weer in de Eredivisie. Ik hoorde 9 spelers die hun debuut maakten ook. Dus er zit ook wat spanning op.
Ja.
Maar goed, ik ken Ruben NL ken ik goed. En ik weet hoe hij bezeten, in positieve zin bezeten is van het spelletje. En heel veel eis van de spelers en zijn staf. Dus mij verbaast het eigenlijk niks.
Nee, en afgelopen vrijdag zat op jouw stoel hier Mike van Duinen. En die zei, let maar op, die Nijhoeks die gaat weer scoren dit jaar.
Ja.
Nou, had Donnie gezegd, en hij had er weer 2 gemaakt. Ja. Hè? Ja. 2 keer gewoon simpel voor zijn man komen. Ja. En maken, ik bedoel, is deze jongen nog wel tot aan het einde van deze maand te behouden voor Excelsior?
Nou, misschien einde van de maand wel. Maar ik heb hem van dichtbij ook meegemaakt. Die jongen, die leeft voor zijn sport. Hij is een klein mannetje, maar die staat er ook gewoon. Nou, vorig jaar goed seizoen ook gehad. Nou, maakt hij 2 goals. Dus als hij zo doorgaat, is in de winter... gok ik dat er wel een mooie club voor hem komt.
Maar het is toch vaak voor die spelers een stapje hoger. Kijk maar ook naar Baas, die het bij Excelsior uitstekend heeft gedaan. Ja, vind ik nog steeds een goede speler, voor Sparta ook trouwens. Maar weer een stapje hoger, dan moet je maar afwachten hoe ze het daar doen. Ook Nijhoeks is ook weer een speler, die moet ook nog veel vlieguren maken. Verleden hebben we een goed seizoen gedaan, maar wat mij betreft blijft het nog een jaartje bij Excelsior. Ja.
Het is wel een speler die bijvoorbeeld een stap naar Utrecht, Groningen... Hij moet denk ik niet gelijk naar de absolute top in Nederland. Maar het is wel echt een speler met potentie.
Ja. Maar hoe zit je naar dat middenveld te kijken met Excelsior? Met Nijhoeks, met Hartjes, met Van Vianen.
Ja.
Dat zijn fijne voetballers, hè?
Ja, absoluut. Het zijn behendige jongens. Ik heb bij Excelsior mogen werken.
Ja, jij hebt bij de Excelsior Foundation gewerkt.
Ja, Foundation gewerkt. Maar ik heb ook een tijdje, op maandag liep ik ook bij het eerste mee. Dus, en
wat deed je dan?
Wat deed ik? Een beetje meekijken of ik het vak leuk vond. Ook met jongens individuele gesprekken. Berggraaf, een paar keer meegesproken. Ook Fernandes. Dat zijn wel jongens die ik een beetje kon sturen. Dat vond ik heel leuk, maar ik ben geen trainer.
Nee? Dat is uit die periode wel voor jezelf gebleken?
Maar ik vond het wel leuk om mee te maken. En daarom vind ik het ook leuk om nu te zien hoe de staf en Ruben het gewoon doen. Ik heb nu letterlijk gezien wat ze ervoor doen en laten.
Ja, dus nou, die Den El heeft aan het einde van het afgelopen seizoen een keer hier ook op deze plek gezeten. Daar was ik buitengewoon van onder de indruk hoe hij zichzelf presenteert en hoe hij over voetbal praat. Zo.
Zeker.
Oh. Ja. Stel dat het nou eens lukt bij Excelsior om deze gast inderdaad binnen boord te houden en je weet nog een goede scorende spits erbij te vinden. Dan ga je toch een geweldig seizoen tegemoet met Excelsior.
Ja, ze doen niet onder voor clubs als Groningen en Heerenveen op dit moment. Ja, en kijk, de top 6 die staat een beetje vast. Maar daaronder kan iedereen 8e, 9e, 10e worden.
Maar wacht eens even, jij zegt spits halen. Zijn neefje dan, David Garden, overgekomen van Quick Boys. Ja. Scorend bij zijn debuut dus. Ja. Wat denk je dat het plan nu met hem is?
Nou, hij heeft 2-jarig contract. Hij moet wel aanpoten. Hij komt natuurlijk van Quick Boys 2 keer trainen en een wedstrijd. En nu is het elke dag vol beuken, wat ik net zeg. Er wordt heel veel van hem verwacht. Dus af en toe bel ik hem en ligt hij te slapen. Dus ik denk wel dat het goed is dat er gewoon een ervaren speler ook bij komt.
Wordt hij ook beter van?
Wordt hij ook beter van. En dat zie je nu ook met het netwerk. Nieuwe technisch directeur. Er is ook een speler van Valencia gekomen.
Ja.
Dus ja, de window is nog open. Dus ik denk dat er nog wel wat bij komt. Maar als ik dan kijk naar mijn neef, is zoveel mogelijk minuten maken. En aanhaken en goals proberen te maken.
Ja, als je zijn specifieke kwaliteit zou moeten noemen, wat zou je dan zeggen? Nou, bij Garden?
Snelheid. Ik kan goed een bal vasthouden. Nou, ik kan dus schijnbaar ook koppen. Dat wist ik niet. Maar
hij deed het technisch goed ook, hè?
Nou, ik heb mijn beelden aan hem gegeven. Nee, maar het was een goede goal. Maar ik denk dat voor hem heel veel leren is. Kijken naar ervaren jongens. En proberen zoveel mogelijk minuten te maken.
Ja. Goed, we gaan zien hoe lang hij de voorkeur krijgt voorin bij Excelsior. Eén speler die voorin liep is ook meteen weer weg. Hij speelde nog wel tegen Cambuur, Gian de Recht. Had nog een assist, had nog een mooie kans die hij overschoot. Maar het bleek zijn laatste wedstrijd, want het was al rond. Met een tweede Bundesliga-club.
Ja, Holstein Kiel uit de tweede Bundesliga inderdaad. Ja. Ja, 4 jaar daar getekend. Op zich best wel opmerkelijk dat je dan nog een wedstrijdje met Excelsior meedoet. En denkt van, ja, ik wil gewoon nog even lekker potje voetballen. Als er zo'n stap voor je longt. Maar ja, we hebben natuurlijk een stap naar een... we denken dan ook tweede Bundesliga. Maar dat zijn echt gewoon wel grote clubs en grote competitie waar je speelt.
Veel publiek.
Veel publiek. En hij komt met zijn verkoop. Rond de 2 miljoen euro wordt daarover gezegd. In de top 5 van duurste uitgaande transfers voor Excelsior.
Zo. En dus, tel je maar een jaartje natuurlijk uiteindelijk hier gespeeld heeft. Ja. Dus, zou jij als TD van in dit geval dan Holstein Kiel het accepteren? Je contracteert een speler en die zegt, ga dan wel even meedoen met mijn oude ploeg op vrijdagavond.
Nou ja, Sano doet het niet. Dus,
nee, die stapt een vliegtuig weer terug naar Nederland.
Dus, ja. In dat opzicht, ja, dat zegt iets over zijn mentaliteit.
Ja.
Ik vind dat wel mooi.
Maar het is
dat
eigenlijk nooit helemaal zonder risico, toch?
Nee, maar oké, maar je kan ook van de trap vallen. Laat me eerlijk zijn. Maar ik vind dat je moet respect...
We hebben de headline van deze uitzending te pakken.
Ja, je moet je respect hebben voor je club. Die hebben je salaris betaald en die betalen dat nog steeds. En je zou meer van de Excelsior-kant kunnen verwachten van... Nou, doen we maar niet, want dadelijk gaat die transfer eventueel niet door. Je hebt even aan de andere kant. Maar ik vind, zolang je nog in dienst bent van de club, dan moet je gewoon spelen en niet zeiken.
Ja, hij was de recht linker aanvaller. Toch zegt Excelsior, we gaan echt ook wel een vervanger zoeken. Want Sliti is blijkbaar niet gehaald als linkeraanvaller.
Ja, die is blijkbaar voor de rechterkant gehaald. Yegoyan wil zelf liever aan die linkerkant spelen. Dat bevalt hem namelijk een stukje beter. Dus dat vind ik op zich ook wel. Omdat Sliti natuurlijk bij Feyenoord voornamelijk aan de linkerkant juist speelde. Ook linksbenig is.
Ja. Maar die gaat daar dus bij Excelsior dadelijk aan de rechterkant spelen. Goed, zo is Excelsior nog wel even bezig. Maar ja, het gevoel zo vooraf... Vooraf, we zijn 1 wedstrijd onderweg. Dat is wel heel positief, hè?
Nou ja, ik heb,
of zeg jij toch nog, Romano, ja, als ze zich rechtstreeks handhaven, is dat op zichzelf wel een monsterprestatie?
Nee, niet meer. Niet meer. Vorig jaar wel. Maar ik denk dat nu dat ze daar eigenlijk helemaal niet naar moeten kijken. Er komt ook nog wat aan. Er zijn ook wel wat jongens ervaren, jongens ook gekomen. Dus ik denk dat ze intern ook echt wel bespreken dat... Volgend stapje ook.
Ja, nou dat is echt wel heel complimenteus natuurlijk over een relatief kleine club en dan zo stabiel ervoor staan.
Ja, maar wat ik al zeg, gewoon een goede algemeen directeur, een goede technisch directeur.
Wel, ja.
Heel goed met de centjes omgaan, ja, dan kan je best een representatief elftal neerzetten.
Ja. Romano, was dat seizoen 17 jaar geleden bij Sparta jouw meest merkwaardige voetbaljaar ooit?
Ja, eigenlijk wel. Ik speelde toen bij Twente. Ik kwam niet meer in aanmerking. Ik kon veel wedstrijden spelen en ik wilde weer richting de Randstad, waar ik vandaan kom. Toen heb ik die deal zelf gemaakt met Sparta.
Zonder zaakwaarnemer of zo?
Ja, zonder zaakwaarnemer zelf gedaan. Maar dat was niet de beste keuze.
Hoe kwam dat? Want je werd na een paar maanden weggestuurd.
Ja, nou, ik had gewoon geen klik met de trainer toen de tijd, Frans Adelaar. En dan gaat het gewoon niet lekker. Ik was zelf ook niet topfit.
Kwam het ook omdat je ergens in de kleedkamer je shirt uittrok, het weggooide en... Een soort van iets zei van, ik ben er klaar mee?
Geen actieve herinneringen meer aan. De eerste wedstrijd thuis tegen RKC, assist op Strootman, 1-0 gewonnen. Tweede wedstrijd speelde ik niet lekker. In de rust werd ik gewisseld naar emotie, shirtje weggooid. Mm-hmm. Dus niet handig, maar daarna is het geen succes meer geworden. Nee. Maar het is wel een fantastische club. Ik heb nog wel wat contact met de jongens van toen de tijd.
Zoals?
Kevin Strootman, Erik Valkenburg, Lerin Duarte, Viergever ook af en toe. Dus ik toch wel een mooie kant van mijn periode ook.
Ja, en je bent uiteindelijk in dat seizoen, bedoel, je bent weggestuurd, maar je bent ook weer teruggehaald. Was dat niet toen de Mos
kwam? Ja, de Mos. Ja. Ik werd naar huis gestuurd. Ik werd doorbetaald. De Mos kwam en die ken ik ook wel redelijk goed. En die zegt van, nou, kom maar terug, hou je erbij. Zorg dat je gewoon lekker fit wordt. En ik ga je niet heel veel gebruiken, maar dat je wel weer gewoon bij die groep komt. Uiteindelijk zijn we wel gedegradeerd, maar uiteindelijk was ik wel blij dat ik toch nog kon aansluiten.
Ja, dat was uiteindelijk een bizar slotstuk van dat voetbal. Ja, je bent
inmiddels Fernandes scoorde toen.
Guillaume, voor Excelsior. Uiteindelijk ben je nu al een paar jaar voetballen af. Wel een beetje zoekende geweest volgens mij. Hè, in wat het leven
heel
hier...
lang hoor.
Heel lang. Ja, nee, ik denk, maak het niet erger dan dat is. Ja. Heb je nu de draai wel gevonden in het leven?
Wat zeg je, wel echt een behoorlijke reis ook gehad. Echt zoekende. Wat ik nu doe is bemiddelen tussen bedrijven. Ik kom op best wel wat mooie plekken. Lezingen geef ik voornamelijk bij bedrijven. Samenwerking met ING. Dus ik doe wel leuke...
Wil je dat per se nog even noemen? Want dat is niet helemaal de bedoeling. Maar het is bij deze gedaan. Ronde af gelijk ook, voordat het erger wordt. Ja. Kom gauw weer eens terug, want dat deed je hartstikke leuk. Romano Denneboom, bedankt voor je komst. Dennis, tot snel weer. En Henk, jij komt vast ook wel weer eens een paar keer, toch?
Ik kom ook wel eens een keer terug.
Goed, tot zover FC Rijnmond. We zijn er als altijd, want het seizoen is begonnen. Niet alleen op maandag, maar ook op vrijdag. Dus ook aanstaande vrijdag weer. Graag tot dan. En een goede week.
Hey, Excelsior Pist.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.